Zullen van onze verwachting is in de naam des Heere Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen enig werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen van Psalm 25 en daarvan het derde vers. Psalm 25 vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer gaan die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. Psalm 25 en daarvan het derde vers. Met eerbied en aandacht te luisteren naar hetgeen u opgetekend vindt in het Matthäus-evangelie, daarvan het 27e hoofdstuk, de versen 30 tot en met 49. Wij noemden u Matthäus 27 van vers 30 tot en met vers 49. Na de schriftlezing zingen we van Psalm 7, het 8e vers. Hij heeft een diepe kuil doen delven, maar het was bij uitkomst voor zichzelf. Schoon hij met zoveel loos beleid, die had tot mijn verderf bereid. De moeite die hij dorst verwekken, zou zijn kop eerlang bedekken. En zijn schedel aan het geweld, waarmee hij anderen had gekweld. Op Psalm 7, het 8e vers, ik geloof naar de wijs van 46. We doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Matthäus 27 van vers 30 tot en met vers 49. En op hem gesproken hebbende namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden ze een man van Cyrene met naam Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezegd hoofdschildplaats, gaven ze hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem al daar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, een ter rechter en een ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelven, indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elias. En terstond een van hen toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elias komt, om hem te verlossen, tot dusverre de schriftlezing.
Thank you.
laten we trachten met elkaar het aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere God des aanziens en des menigvuldig ontfermend. Nu zijn we hier weer samen vergaderd om te luisteren naar uw dierbaar woord en eeuwig blijvend getuigenis. Wat hebben wij toch de werking van uw Heilige Geest nodig? De dichter heeft eenmaal gezegd, laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Ons hart moet geopend worden opdat we getrouwelijk acht zouden nemen op hetgeen van uwentwege ook tot ons gezegd wordt. Want heren, dat woord van u, dat moet zijn gelijk als het zaad dat aan de schoot der aarde wordt toebetrouwd, waarin het nederwaarts wortelt en opwaarts vruchten voortbrengt. En nu komen we tot u, heren, gemeenschappelijk kon het zijn in het gebed om te vragen of gij met de dierbare en duur verworven werking van uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Want heren, zoals de Geest alles doet in het rijk der natuur, zendt gij uw Geest uit, zegt de dichter, zo worden zij geschapen, en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks als door uw Geest. Maar zo gaat het ook in het werk der herschepping. Heer, wat hebben wij dat nodig, dat ge met uw Heilige Geest in ons midden komt, en dat gij plaats bereidt en maakt voor uw dierbaar getuigenis, opdat het daar zijn uitwerking mogen hebben. Wij bidden van u, Heere, aangezien wij dat niet kunnen, en we zo afhankelijk van u zijn, of gij dan die geest van u wilde zenden, opdat kon het zijn die nog nooit hebben geluisterd, dat ze nu voor het eerst eens gingen luisteren. Dat oog dat moet zien en dat oor dat moet doorboord worden. Zo is de zonde in ons menselijk geslacht gekomen. Eva heeft het oor geleend aan de vorst der duisternis. En toen was vanzelf, toen de oorpoort open was, toen kwam ook het oog, want ze zag dat die boom goed was tot spijzen. Ja, zelfs een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze heeft gegeten van de vrucht des booms en ze gaf ook haar man met haar en hij af. En zoals het kwaad in ons hart gekomen is, zo moet het er ook door de dierbare werking des Heiligen Geestes weer uit. O Heere, dat woord van u, dat is levend en krachtig. Het is als een hamer en als een vuur, dat het dan zijn gezegende werking ook vanavond in ons verrichten mocht. Opdat dat woord een reuken des levens den leven mocht zijn. En zij die nog henen gaan zoals ze geboren zijn, en wandelen naar het goeddunken van hun eigen hart, dat zij vanavond voor het eerst eens mochten horen wat gij eigenlijk te zeggen hebt, en dat ze dat woord van u eens mochten gaan aannemen als uw woord, en het gaan toestemmen als uw goddelijk getuigenis, en dat ze het ook gingen beleven. Want heren, dat woord, dat is niet alleen dat we het zullen aannemen, maar we moeten het ook gaan beleven. Oh, wil dan uw Heilige Geest schenken, opdat het dode hart levend gemaakt worden. Maar ook, heren, van degene die geen levend gemaakt hebben, och, ze kunnen dat leven nu zelf niet onderhouden. Ze hebben dat bij de aan- en bij de voortgang gedurig weer nodig. Ze hebben nodig, heren, dat dat woord van u door uw Heilige Geest gedreven ook zo hun hart bereikt. Dat dat woord voor hen zal zijn levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Zodat het overal door zal gaan door de verdelingen der zielen en des merks. En dat het een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten zijn zal. Och heren, u weet het, hoeveel of er bij ons gedurig weggesneden moet worden. Want dat woord van u dat opereert. Dat woord van u dat spaart ons niet, dat legt ons bloot. Dat woord van u gaat zeggen wie en wat we geworden zijn in Edens paradijs, door erf en dadelijke zonden. Maar dat woord zegt ons ook dat gij door uw geest
ook een weg ontsloten hebt, opdat een gevallen zondaar weer tot genade zou kunnen komen. En dat ze zouden verrijkt worden met de eeuwige zaligheid. O Heere, mocht het zijn dat gij vanavond dan met uw geest invloeiende kwam bij de prediking van uw getuigenis. Wij zijn zo afhankelijk. Wij kunnen zelfs niet enige gedachten denken, heeft de apostel gezegd. We zijn er niet toe bekwaam iets te denken of te spreken als uit onszelf. We hebben de spraak van u nodig. We hebben nodig dat gij ons onze gedachten geeft, opdat we dat woord in orde zouden naar voren brengen met eerbied. Ja, dat we het met blijdschap en opgewektheid zouden doen. Och Heere, geef dan dat de gemeente zo het mocht ontvangen en dat ze hier mocht opgekomen zijn, zoals eenmaal de profeet heeft gezegd, hoe liefelijk zijn de voeten desgene die het goede boodschappen en die het goede doen horen. En die tot Sion zegt, uw God is koning. Och Heere, zo zijn we dan afhankelijk. Daarbij zijn we strafwaardig en schuldig. En daarom komen we tot u, of ge ons aan wilt zien in de Zoon uw eeuwige liefde, die in ene offerande genoeg gedaan heeft voor al degenen die door hem tot God gaan. Dat is een verse, dat is een levende weg. Een andere naam is er niet. Hij is de enige deur. Hij is zelfs de goede herder ook om de schapen terecht te brengen. Er is geen andere mogelijkheid om zalig te worden. Er is onder de hemel, onder de mensen ook geen ander middel gegeven. O, dat we dat alle vanavond verstaan mochten, opdat we geweld leren doen op het koninkrijk der hemelen. Wil nou zo bij ons zijn, onder ons wonen en werken. Gedenk uw ganse kerk over het rond der aarde, Heere. Niet alleen hier ter plaatse in ons vaderland, maar ook verder daarbuiten. Wij kennen er maar weinigen. U kent ze allemaal. U kent ze, die internationale kerk, van oost tot west en van zuid tot noord. Daar is er niet eentje voor u verborgen. Ze denken het wel eens. Ze zeggen wel eens, mijn weg is voor den Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. We hebben het vanmorgen gehoord, dat gij zelfs op het kruis gespijkerd zijnde, tot Maria hebt gezegd, vrouw, zie uw zoon. En tot Johannes, zie uw moeder. Heren, die gij lief gehad hebt, die hebt gij lief tot het einde toe. Hoe duister ooit Gods weg mogen wezen, gij ziet in gunst op die u vrezen. Heren, gedenkt dan zo in die grote kerk. Alle, overal en alom, over de lengte en breedte der aarde, stervende en rouwende, aangevochtenen en bestredenen, zieken en gezonden, bedroefden en beproefden, ouden en jongen tezamen. Gedenk ze ook hier, Heren, ontferm u over onze ouden vandaag en over onze zieken, over weduwen en wezen weduwnaren en alleenwonenden. Laat over alles wat heerlijk is uw beschutting zijn. Gedenk ze die met ons medeluisteren via de kerktelefoon. U zijt aan tijd nog aan plaats gebonden. Uw toezicht gaat over alles. En daar gij ons alle kent en alles weet, Heere, ook van ons, wil u dat woord dan zo brengen waar het wezen moet. Wil er plaats voor maken. Gij zijt niet alleen een middelaar van verwerving. Gij hebt de eeuwige zaligheid verworven. Maar gij moet ze ook toepassen. En dat doet ge ook. Want gij hebt gezegd, ik geef hun het eeuwige leven. Dat doet gij als die toepassende borg en middelaar en zaligmaker. Dat doet gij door uw heilige geest. Heere, gedenk ons land en volk, kerk en staat, vorstenhuis en onderdaan. Het is zo donker op deze wereld. Geef dat wij de tekenen der tijden mogen leren zien en opmerken. U hebt in uw woord gezegd, gij weet de tekenen des hemels te onderscheiden ten opzichte van het weder dat er de volgende dag zal zijn. Maar geef dat wij ook in uw woord de tekenen mogen zien en dat wij als het ware beluisteren uw voetstap dat gij komt en komende zijt. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, dat het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Gedenk hem die de mond tot u is. Wil hem ondersteunen naar het lichaam, bovenal naar de ziel, opdat hij zijn arbeid met gemakkelijkheid, met gepaste vrijmoedigheid, maar ook met blijdschap en opgewektheid, maar desniettemin ook met alle klem en ernst, mag doorgeven in het midden der gemeente. Wij vragen dit van u uit genade alleen, om de offeranden en de verdiensten van de Zoon uwer eeuwige liefde. Amen. De overdenking, mijn geliefde, voor dit avontuur vindt u opgetekend in Matthäus 27 en daarvan de versen 45 en 46. Matthäus 27, vers 45 en 46. Waar het woord van God, onze tekst, al dus luidt. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten tot dusverre? We hebben zo even gezongen toen we hier kwamen in het huis des Heren, dat kostelijke vers van de 25e psalm, dat derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heren, waarop ik bidden pleit. Wat is dat toch uit het hart gegrepen, hè? Wat kunnen we dat als het ware gedurig wel eens bidden tot de Allerhoogste? Denk aan het vaderlijk meedogen, Heren, waarop ik bidden pleit. Milde handen en vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Nu weten we niet of u erbij nagedacht hebt wanneer u dat zong. Wanneer u dat hebt gebeden. Wanneer de overleggingen des harten als het ware zo waren, zoals het hier in Psalm 25, het derde vers staat. Dat kan. Denk aan het vaderlijk mededogen. Er is een vaderlijk mededogen bij God. Daar zijn milde handen en vriendelijk ogen bij God zelfs van eeuwigheid. Maar daar is heel wat aan verbonden. Hebt u er wel eens over nagedacht, mijn geliefde? Als God in mededogen op u neer zal zien. Als u biddend daar in de binnenkamer ligt. Pleitend als het ware op het woord des Heren. Dat daar heel wat voor nodig is. Want als de Heer in mededogen op u neerziet, als hij zich over u ontfermt, als er milde handen en vriendelijke ogen over u gaan, en dat hij de zonde nimmer gadeslaat die uw jongheid heeft bedreven, maar dat hij aan u in genade denkt, dan moet dat verworven zijn. God kan van zijn recht geen afstand doen. God heeft gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Wij beleiden dat God onveranderlijk is. Hetgeen uit zijn mond gegaan is, heeft hij nog nooit verbroken. En nu is het juist dat we daarover vanavond met elkander willen gaan nadenken, wat daar nu voor nodig is, dat vaderlijk mededogen ook ten opzichte van u op uw bidden pleiten te schenken. En om u te laten zien, dan moet u in dat heiligdom van het lijden van Christus komen, mijn geliefde. Om te verstaan dat er milde handen en vriendelijke ogen bij God van eeuwigheid zijn. En dat dat werk wat Christus hier op aarde kwam doen, dat het zijn wortels als het ware vindt in de eeuwigheid. God was de zonde voor. De zonde heeft hem niet overrompeld. Weet u wat de Satan overrompeld heeft? Die heeft gedacht dat hij heel Gods werk had geruïneerd. Maar Dat is juist zo geweldig. Dat eigenlijk ja, dat de slagen die de Christusdag toe te brengen, dat die op zijn eigen hoofd zijn terechtgekomen. Ik heb voor niets niet laten zingen van het achtste vers van Psalm 7. Heeft een diepe kuil doen delven, maar het was bij uitkomst voor zichzelf. Schoon hij met zoveel lood beleid, dien had tot mijn verderf bereid. De moeite die hij dorst verwekken, zal zijn kop eerlang bedekken. Eerlang zal het blijken welke moeite of die aangewend heeft om de Christus als het ware te verwoesten en om te brengen. Maar eerlang zal het blijken dat waar die een kuil groeft voor een ander, ook zelfs voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn, daar is die zelf midden in gevallen. We willen erover gaan nadenken, over dat vierde kruiswoord vanavond. En dan schrijven we erboven, Jezus door God verlaten of het vierde kruiswoord. Dan letten we op het teken bij deze verlating. Ten tweede op de klacht in deze verlating. En de derde plaats de vrucht door deze verlating. Dus Jezus door God verlaten of het vierde kruiswoord. Het teken bij, de klacht in en de vrucht door deze verlating of de vrucht ook mede van dit kruiswoord. We zingen van Psalm 59, de versen 2 en 4. Mijn geliefde vanavond alweer de heuvel Golgotha beklimmen. Reeds 3 uren hangt de zaligmaker aan het kruis. 3 uren van lijden en smart, van haat. Waar ze zijn ziel als het ware hebben gefolterd. Want het lichaamslijden is erg, maar het zielenlijden, dat is eigenlijk nog veel erger. En dat was hier nu samen. Het kruislijden, dus de smart van het kruis, maar ook de folteringen naar de ziel. U weet wel dat er in de psalmen staat, de lasteringen, die snijden mij door de ziel. Misschien weet u er zelf ook wel iets van. Er kunnen van die lasteringen zijn en van die lasterpraat, dat door je hele ziel als het ware heen gaat. En wat doet dat niet een pijn, hè? Hoe zwaar, zegt de dichter, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. En wat zien we nu hier? Hier zien we verschillende dingen daar op Golgotha, daar op het kruis. We zien allereerst hoe gruwelijk op de zonde is. En hoe diep op een mens is gevallen. Dat blijkt daar op het kruis en op Golgotha. De entourage om het kruis, die zegt dat. We behoeven heus geen beste gedachten van een mens te hebben. Want we hoeven ook niet denken, wat waren dat nou een geweldige zondaars daar op Calvarisch hoogte. Want wij zijn geen haar beter. Als wij dit niet doen, dan heeft God er ons voor bewaard. Dan is dat alleen Gods bewarende goedheid over ons. Anders dan vervielen we ook in deze ontzettende vijandschap. Dat is het ene, dat is van onze kant bekeken. Dus er wordt als het ware een blaadje uit ons levensboek. Uit ons, en dan moet je vooral op ons letten, uit ons levensboek wordt er naar voren gebracht. Maar er wordt ook een bladzijde uit Gods boek naar voren gebracht, daar op Golgotha. Want hier komt uit wat de zonde gekost heeft. We hebben zo even gezegd, denk aan het vaderlijk meedogen. Ja, maar dat heeft wat gekost. Als u Gods vaderlijk mededogen gaat ervaren en dat u dat gaat beleven, dat is de losprijs. Petrus zegt, je bent niet verlost door goud of zilver, maar door het dierbare bloed van een onbestraffelijk en een onbevlekt lam. Zijn bekende, hij was er alleen, die staan van verre. Maria en Johannes, we hebben het vanmorgen gehoord, wellicht zijn die al weg. Wat zou er geleefd hebben in het hart van die bekende? Wij zeggen wel eens, als wij op de goddeloosheid van onze tijd zien, hoe kan God het verdragen en gedogen? Is niet waar? Dat zeggen we toch wel eens? En dan zeggen we, ja, de mensen zijn zo slecht en zo goddeloos en zo bruut. En dan zeg je, hoe bestaat het dat God het gedogen kan? Hier wordt Edens paradijs ten top gevoerd. Hier wordt de zonde als het ware in zijn rijpheid beleefd. Daar. We zullen als God zijn. God moet weg. Wij zijn baas. Wij zijn heer en meester. Misschien hebben ze wel gedacht, ja, hoe kan dat? Kan dat allemaal zomaar doorgaan? Zegt God niets? Houdt hij zich maar stil? Vindt God het allemaal goed? Is God nog rechtvaardig? Doet hij niets? Dat kan onze bevreemding wel eens opwekken. Maar je moet rekenen, als God komt, ja, dan kan het ook onze bevreemding opwekken. Ik denk bijvoorbeeld aan die dichter van Psalm 68. Daar staat in het 19e vers, het eerste gedeelte, o God, gij zijt vreselijk uit uw heiligdom. Bij God is een vreselijke majesteit. Weet u dat ook al? God is goed. God is liefde, zegt Johannes. Maar God is ook een verterend vuur. Bij God is ook een vreselijke majesteit. En als wij ontdekt worden, als wij denken dat God louter en alleen liefde is, dan zullen we ons voor eeuwig vergissen. En de majesteit van God, zijn toren, zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn langmoedigheid, zijn rechtvaardigheid, dat is allemaal even groot. Er is geen meer, er is geen minder in. En in God is dat een goddelijke harmonie. God is vreselijk uit zijn heiligdommen. Als God opstaat, als hij begint, denk maar aan de Sinaï. Wat hebben de Israëlieten? Wat waren ze bevreesd? Laat God niet meer tot ons spreken, hebben ze gezegd. Maar laat Mozes maar tot ons spreken. Onze eerste gedachte was het teken bij deze verlating God. En dat teken, dat is werkelijk een teken dat veel zegt, want het was duisternis. Moet eens even nagaan. Er staat hier in dat vorige vers. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Dus de zesde uren, dat was 12 uur. Toen stond de zon als het ware het hoogste aan de hemel. Dat weet u wel, hè. 12 uur staat hier het hoogste. Dan gaat hij weer dalen. Hij gaat eerst rijden en dan krijgt hij zijn hoogtepunt. Was dit een zonsverduistering? Nee. Dit was het medeleven van de schepping wat er ging gebeuren. U moet niet vergeten, niet alleen in het middelpunt der wereldgeschiedenis staat Christus, maar ook in het middelpunt van de schepping staat de Christus. We moeten niet vergeten dat in Johannes 1 staat, in de beginnen was het woord. En het woord was God en het woord was bij God. Dit was in de beginnen bij God. Dat woord, dat is de uitdrukking van de gedachte Gods. In Christus heeft God zich uitgesproken en heeft hij aan ons zijn hart eigenlijk geopenbaard. Maar dat niet alleen. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding dat gemaakt is. Hij was het leven en het licht der mensen. De Christus was het leven en het licht van de schepping. God draagt alle dingen door het woord zijn er kracht. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Het teken bij dit ontzaglijke gebeuren, daar op Calvaris hoogte. Dan gaat de schepping, die gaat ook een woordje meespreken. U hebt misschien wel eens een zonsverduistering meegemaakt. Ik weet het nog heel goed, ik was nog niet zo oud. En ik was op de boerderij bij mijn vader. En toen werd het 's middags zo donker. Zo donker dat ik bijna de boerderij niet meer kon zien. Er ging iets beklemmends vanuit. Heb je het ook eens meegemaakt? De ouderen in ons midden die zullen dat nog wel weten. Ik weet niet meer welk jaar of dat geweest was. Maar als het midden op de dag, zo wanneer het helder licht is, en daar verlieverlee gaat de zon schuil, en dan komt de duisternis over de aarde, er gaat iets beklemmends van uit. En dat is toen wat geweest, dat kunt u wel nagaan. Zeker, God noemde het licht dag en de duisternis nacht, maar toen wij nog niet gezondigd hadden, toen waren we niet benauwd voor de duisternis. Maar zodra heeft de zonde zijn intrek gedaan bij ons mensenkinderen, of toen werden we benauwd, we werden bang, er kwam schrik in het geweten. En dat is vandaag aan de dag nog zo. Nu moest de zaligmaker, die moest de strijd, zou ik het willen zeggen, tot in het uiterste aanbinden met de vorst der duisternis. Vandaar ook dat er staat, en van de zesde uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe, dat is wat geweest. Ik kan me zo voorstellen dat de dieren der aarde, die wisten niet, de vogelen, die zochten de nachtverblijf op. En over de dieren zal ook wel een soort angst gekomen zijn, ze hadden dit niet verwacht. De schepping, als het ware, ja, die was bezig, die leek mede. Het ging hier net mee eens met het paaslam. Want toen ging de zaligmaker dat uitroepen. Toen ging hij zijn ziel stellen tot een rantsoen voor velen. Maar tussen de twee avonden, dan moest eigenlijk dat paaslam geofferd worden. Nu ging hij het heiligdom in. Hij moest gehoorzaamheid leren uit degene die heeft geleden. Er staat in Hebreeën 5 vers 7. Hoewel hij de zoon was, nogthans heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Als u veel lijden hebt, kind van God, dan is het de Heere te doen om je op te voeden. Om je gehoorzaamheid te leren. Om je eens willen te maken met hem. Om achter hem aan te komen in die lijdensweg, om met lijdzaamheid te lopen, de loopbaan die voorgesteld is. Ieder, als die een kind van God is, die moet er maar eens over nadenken. Weet u wat de Heer dat voor doet? Dat hij tegenslag hebt? Niet, dat doet hij niet, omdat hij lust heeft tot plagen. Maar hij doet het opdat ge zijner heiligheid zou deelachtig worden. Opdat ge meer en meer, als het ware, verbonden zou worden aan den Heere. En nu is dat teken hierbij. En komt die duisternis. De schepping, hebben we gezegd, die leidt eronder. Het was een tekenspraak, zeker. Het was voor de menigte. De Bijbel die zegt niet wat er allemaal zo gebeurd is. Maar ik lees wel dat als de mensen straks naar huis gaan, dan slaan ze op hun borst. Het is een sprake voor de kruisigers. Het is een sprake voor Jeruzalem, wat er zal gaan gebeuren. Het is een sprake voor het eindoordeel. Dat zal wat wezen, mensen, als straks de Zoon Gods komt om te oordelen de levenden en de doden. En dat licht en duisternis voor eeuwig uit elkaar gaan. En dat de plaats der pijniging genoemd wordt de plaats van de buitenste duisternis, waarvan geschreven staat dat er wening zal zijn en knersing der tanden. Denk aan Joël 2, u weet het toch wel niet waar, voordat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zou. Zal de zon verduisterd worden, de maan die zal veranderd worden in bloed, eer dat die grote en de luchtige dag des Heren komen zal. En in die duisternis, ja, wat heeft God gedaan? God heeft als het ware een gordijn om de Christus heen getrokken toen hij zijn zwaarste strijd moest gaan strijden. Want het was nacht, als het ware nacht voor de Heere Christus. En nu heeft hij tot dusverre gezwegen. Er staat in dat 45e vers, en van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Dat wil wat zeggen. Zo is hij het Lam God. Zo heeft hij gezwegen onder alles. Er staat in Jesaja 53, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam is die ter slachting geleid, en als een schaap dat stemmeloos is voor degene die het scheert, alzo heeft hij zijn mond niet open gedaan. Zal dat zo blijven? Zal er helemaal geen geluid mee komen? Zal de zaligmaker niet zeggen? En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is aangehaald uit Psalm 22. Ik heb hier ook Psalm 22 voor mij liggen. Want Psalm 22, mijn geliefde, we hebben de vorige paar preken geleden, hebben we er over gesproken, dat is een messiaanse psalm. En wat wil dat zeggen, wat een messiaanse psalm is? Dan was de dichter, die was een type van de Christus. En dan ging hij eigenlijk verschillende gedeelten uit het lijden van Christus, ging hij min of meer zelf ook beleven. Maar dan op een gegeven ogenblik, dan greep hij boven zijn eigen lijden uit, en dan belichtte hij het leven van de zaligmaker die zou komen in de volheid des tijds. Hier wordt dus verteld wat er staat in Psalm 22. David was type, dat hebben u al gezegd. Wat had David het moeilijk? In dat zevende tot de negende vers gaat hij erover spreken. Hij, daar spreekt hij over de Christus. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Alle die me zien bespotten mij, zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggen de, heeft het op den Heere gewendeld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Weet je wat het verschil is?
tussen de zaligmaker en tussen die typen die er waren. Die typen die gingen als het ware maar een gedeelte uit het leven van de Christus belichten. Die konden niet alles belichten. Deze mensen die zijn tenslotte behouden geworden. David is ook behouden geworden. David is niet ten onder gegaan. En waarom ging David niet ten onder? Omdat er één zou komen, de grote Davidzoon. En die zou ten volle gaan beleven wat David eigenlijk moest beleven. Wat u moest beleven. Wat ik moest beleven. Het is van tweeën één. Wij zullen dit alle doormaken straks als we onbekeerd sterven. En dit mag wel, ik zou bijna zeggen, een indringend appel zijn op alle mensen vanavond in de kerk die nog leven zoals ze geboren zijn. Mensen, als je nog onwedergeboren bent en je bent onbekeerd, dan moet dat lijden van Christus, dat moet je gaan prediken en zeggen, denk erop. Als ze dit gedaan hebben aan het groene hout, wat zal er dan aan het dorre geschieden? Als we dat lijden van Christus, mijn geliefde, zouden gaan uitmeten in al zijn verschrikkelijkheid. En u leeft nog zoals u geboren bent. Oh, ik bid u, grijp dan eens naar je eigen hart. En je zegt, hoe zal het dan met mij gaan straks als ik aan het eind van mijn leven kom? Die Bijbel is waar. En als die Bijbel waar is, dan wordt dit ook volkomen vervuld. En dan in het 12e tot het 14e vers, daar gaat hij ook zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij. Want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van buiten hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ten slotte is David, die heeft wel benauwdheid doorgemaakt, maar hij is eruit gered. David mocht zich terugtrekken. Ieder kind van God in de zwaarste en in de bangste wegen. Dan is er tenslotte een basis waarop ze kunnen weerkeren. Maar dat was bij de Christus niet zo. Daar was geen basis meer waar hij op kon terugkeren. Hij ging onder, mijn geliefde, in het lijden. Toen heeft hij dat ontzaglijke woord uitgesproken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts. En ik heb geen stilte. Zo was het met David. Misschien heb u dit ook wel doorleefd. Misschien hebt ge uw bedsteden wel doornat met uw tranen. Misschien was het soms zo benauwd dat u alle hoop ontviel en dat er schijnbaar niemand zorgde voor uw ziel. Misschien hebt u dat vers wel eens gezongen, gemediteerd. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en ik oversteld was door ellende, heb gij, o God, mijn pad gekend. Hoe kwam dat? Dat God uw pad kende, daar lag iets aan ten grondslag, mede geliefde. En juist wat daar aan ten grondslag lag, dat zegt ons dat ontzaglijke woord. Dat hier staat, dat vierde kruiswoord, op Calvaris hoogte. De klacht, de Christus kreeg geen antwoord. Hij heeft in Gethsemane gebeden, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Hebt u gehoord dat er antwoord kwam? Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gij antwoordt niet, schoon ik desnachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Kind van God, u mag er wel eens meer over nadenken. Wat de zonde de zaligmaker heeft gekost. Welke ontzaglijke prijs of daarvoor is betaald geworden. Wat er staat in Psalm 22, dat is bij de Christus in vervulling gegaan. Toen ging het helemaal door. De zaligmaker die kon toen zeggen, dit is uw uren en de macht der duisternis. Toen is er wat op hem losgebroken. Kan ik u dat vanavond prediken? Nee, dat kan ik niet. Maar toen heeft de duivel alles
op alles gezet. Ik weet wel dat de schrift zegt dat hij in alles is verzocht geweest. Maar wat er toen op de middelaar is losgebroken. Toen is hij in de macht gekomen van de duisternis. De zaligmaker heeft gezegd, dit is uw ure en de macht der duisternis. Daarom zegt Psalm 7, die kuil die is wel gedolven, maar hij is er zelf ingevallen. De zaligmaker heeft het lijden niet ontweken. Hij heeft het lijden als het ware opgezocht door zijn lijdelijke en zijn dadelijke gehoorzaamheid. Wat zal het straks zijn als een mens verloren gaat? Ik lees in mijn Bijbel, vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God, die met vlammig vuur wraken zal doen over al degenen die mij kennen. Weet u het nu? Ik niet. U moet er maar eens over nadenken vanavond als je uit de kerk gaat. Dit zeg ik niet om u bang te maken, zonder meer. Ik wou dat u er eens bang onder werd. Ik wou dat het eens zo'n indruk op u maakte, dat u de schrik des Heren eens enigszins ging verstaan. Dan zou u vannacht niet zo rustig slapen. Dan kon het wel eens gebeuren dat de slaap u ontweek. En als je dan eens met deze vraag mocht bezig zijn, zal het wel zijn als de Heere mij zal onderzoeken. Wat zal dat een voorrecht zijn, is niet waar? Wat zal de rampzaligheid zijn? Dat weet ik niet, gemeente. Ik weet wel dat er één is die de rampzaligheid ten voeten uit heeft medegemaakt. En dat was de Christus God. Als er staat in Psalm 90, wie kent de sterkte uw storend en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Ja. Dan zeg ik, die vraag is beantwoord in de Christus. Eén is er die de sterkte van Gods toren ten voeten uit heeft gedragen, maar ook heeft doordragen. Wat had de Satan ontzettend veel pijlen op zijn boog. Want die kerk waarvoor hij in de dood ging, ja, ik zeg het nog anders, die kerk waarvoor hij naar de helle diepte reisde, daar hij in afdaalde, die kerk die stond van verre, en die begrepen zijn hele doen en laten niet. Als ze gekund hadden, dan hadden ze er absoluut van teruggehouden. Zou de Satan niet aangevallen hebben met de discipelen? Allemaal waren ze gevlucht. Judas had hem verraden. Petrus had hem verlogen. Om hem maar aan het wankelen te brengen. En dan die ontzaglijke toren des Almachtigen. De dichter van 69 staat, zegt, ik ga te grond. De vloed is mij te groot. Die is te erg, te erg. Al uw baren en al uw golven zijn over mij heden gegaan. En dan, om daar neder te dalen onder de vloek des Almachtigen. Misschien zegt ge wel bij uzelf, waarom zeg ik dat nou allemaal vanavond? Ik kan best begrijpen dat er misschien vanavond mensen in de kerk zijn die zeggen, moet dat nou allemaal gepredikt worden? Ja mensen, zo staat het in het woord van God. Vervloekt is degene die niet blijft in al het geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als u dat nou erg vindt of niet erg vindt. Als u dat vreselijk of niet vreselijk vindt. Maar het is waar. Dit neemt niets van de waarheid van deze woorden weg. Dit moet als het ware gezegd worden. Daar is de vloek die is op hem gekomen. Opdat wij met zijn zegening vervuld zouden worden. En als ik dan even terugdenk, of ik sla dat oude of het nieuwe testament op, wanneer daar de zegening des Heren naar voren gebracht wordt, wat is die zegen des Heren dan toch ontzettend rijk. Toen ik hiermee bezig was, toen dacht ik, ja, die zegeningen, die om Christus verdiensten over Gods kerk komt, dat is net als de zee. De ene golf van de zegeningen, die komt over de andere heen. U hebt misschien wel eens aan het strand gestaan En dan gaan die golven, die spoelen zomaar aan. Zo is het ook met de zegeningen des Heren. Ik heb laatst nog eens tot u gezegd. Wanneer wij 's avonds beginnen met het votum. En dan dat de Heere geeft genade en vrede en zaligheid. En dan dat hij de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. En dat het alles komt van de 7 geesten die van zijn troon zijn. Dan is het zo'n ontzaglijke volheid. En ieder die genade ontvangt, die staat wel eens bij die volheid van genade. En dan zegt hij met Johannes, uit zijn volheid hebben wij ook alle ontvangen genade voor genade. Dan is het zo'n ontzaglijke volheid. Dan weet je er geen raad mee. En die zegeningen, die zijn alleen verworven door hem. En nu bracht hij zijn offer in deze 3 uren. U weet wel dat paaslam dat moest geslacht worden tussen de 2 avonden. Wat wilde dat zeggen tussen de 2 avonden? Tussen het begin van de avond, dat was om 3 uur, en dan tot 6 uur. Dan moest het paaslam geslacht worden. Tussen de 2 avonden. Opdat er van die offeranden, dat er een zegen zou uitgaan. Ik denk aan Ezra. Ezra die zat... Hij beefde en sidderde eigenlijk ter oorzake van de zonde van het volk. Er staat, hij zat in zakkenas. Hij trok het haar uit zijn baard. Hij ontzette zich. Hij zegt, en dat duurde tot aan de tijd van het avondoffer. En wat ziet Ezra toen? Daar ziet hij ineens, Gods werk gaat door. Dan wordt hij bepaald bij het offer. En dan staat er, ten tijde des avondoffers, toen stond ik op uit mijn bedruktheid. Dat kan. Al zijn we nog zo bedrukt. Maar als dat lijden van Christus, mijn geliefde, als dat aan ons toegepast wordt door de bediening des Heilige Geestes, dan mogen we opstaan uit onze bedruktheid. Tussen de 2 avonden. Wat er in Ede stond, dat werd hier verwerkelijkt. U weet wel, de mens is weggezonden uit de hof van Ede. God handhaaft dat, hoor. Daar stond een geribim. Met het vlammig lammer en zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Als u straks de vruchten van die enige levensboom zult ontvangen, dan gaat dat door het dierbare bloed van Christus, hoor. En door zijn lijdelijke en door zijn dadelijke gehoorzaamheid. O, als u de vruchten van dat lijden van Christus eens moogt ontvangen. Wat zijn dat dure vruchten? Wat hebben die ontzaglijk veel gekost? En dan moet je maar eens over nadenken. Als je nou eens een vertroosting van mijn Heere krijgt. En dat je eens iets moogt zien van dat vriendelijk aangezicht des Heeren. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Misschien heeft u wel eens een indruk over gehad. Dan moet je maar denken, dat is nou gekocht door dat dierbare en dat bloedige lijden en sterven van den Heere Christus. En ik weet zeker, als u dat overkomt, dan zit je zomaar stil in de overpeinzing. En dan zeg je, mijn overdenking van hem die zal zoet zijn. Ja, de Christus, die heeft gezegd, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hebben dat de Godvruchtig ook gedaan? Ik wil er een paar aanhalen uit het Oude Testament. En dan zie ik hier staan Jeremia, Asaf, Job. Heeft de Heer Jezus net gedaan als Jeremia? Want kijk, Jeremia, die maakte wel veel ellende mee, hoor. Hij zei, ik ben de man die de ellende gezien heeft door de roede uw verbolgenheid. Maakte de zaligmaker niet veel meer ellende mee? En toen heeft Jeremia, die heeft zijn geboortedag vervloekt. En toen de zaligmaker in die 3 uurige duisternis is afgedaald tot de helle diepte. Niet waar? En toen alles aan hem is ten koste gelegd om hem aan het wankelen te brengen. Om hem uit zijn evenwicht te halen. Om tot zonde te verleiden. Toen heeft hij niet gezegd wat Asaf zei. Asaf zei, is het niet te vergeefs om God te dienen? Niet te vergeefs om zijn wacht waar te nemen. Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ik neem Job nog, voordat ik bij de Christus verder ga. Job is een man, daar staat van geschreven, hij is vroom, oprecht, Godvrezende en wijkende van het kwade. Zo was er geen tweede. Job heeft gezegd, toen hij alles verloor, zijn geld en zijn goed en zijn kinderen en zijn vrouw nog tegen hem was, heeft hij gezegd, je spreekt eens een dat zo tinnen spreekt. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Waar is er een tweede Job, ook bij de levende kerk van Christus? Maar weet u wat de Christus heeft gezegd? Die heeft gezegd, toch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israël. We hebben hier boven gezet, Jezus door God verlaten. Of het 4e kruiswoord. Nu moet je niet van me verwachten dat we dit vanavond ten volle zullen kunnen uitzeggen. Want hier is een mysterie dat wij niet kunnen doorgronden. Luther die heeft erover nagedacht. Luther heeft gepeinsd. Dagenlang. Dat hij niet slapen kon. En dat hij zomaar zat te peinzen. En dat hij tenslotte zei, God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? Is er een vanavond hier die dat kan? God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? Want, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hij zegt, ja, maar hoe zat dat dan verlaten? Nou, ik heb hier ook natuurlijk over nagedacht, over dat verlaten, hè. Kijk, als iemand verloren gaat straks, dan gaat hij naar de eeuwige rampzaligheid. En dan laat God hem los. Dan zal hij wel onder de toren Gods moeten ondergaan. Maar dan staat er in de Bijbel dat het zal zijn als water dat uitgegoten wordt. Of als degene die in het graf telt waar God niet meer aan gedenkt. En waar de toren des Almachtigen op hem zal komen. Dus als God iemand verlaat straks als hij sterven gaat. En hij is onvoorbereid. Hij is onbekeerd. En hij moet in dat gericht veroordeeld worden. Dan laat God hem los. Zo is het ook met de Christus gegaan. Als de Christus niet heeft doorgemaakt wat u naar het rechtvaardig oordeel Gods verdiend hebt om door te maken, dan blijft u eeuwig buiten het gezegende paradijs. Hij moest alles doormaken wat de zijnen zullen moeten, hadden moeten doormaken. Dan heb je een verlosser. Dan is hij een borg. Dan is hij een zaligmaker. Dan is hij een verlosser in de volste zin des woords. Waarom heb gij mij verlaten? Het avondmaalsformulier dat zegt het zo schoon, weet u wel. Wanneer het avondmaalsformulier ons gaat beschrijven, al het negatieve wat de Christus heeft doorgemaakt, dan komt het als positieve weldaden, komt het zo weer naar zijn kerk terug. Waarom is die van God verlaten? Opdat wij nimmer meer verlaten, maar eeuwig tot God zouden genomen worden. En als je dan het rekent, hij was de Zoon van God. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Hij werd bemind door de Vader, zoals er geen enkele vader op aarde ooit een kind kan beminnen. Er kan nooit een kind zijn vader zo lief hebben als Gods Zoon zijn eigen vader lief had. En dat hij dan daar in helle diepte is gekomen om dat eeuwige rantsoen teweeg te brengen. Dat is hier op aarde niet uit te denken, niet door te denken. En dan geloof ik dat als je daarbij bepaald wordt, dat straks de eeuwigheid niet te lang zal zijn om dat eeuwige wonder te erkennen te verheerlijken, te lieven, te loven en te prijzen. Weet je wat zo'n voorrecht is? Als je daartoe bearbeid wordt, dat je nou de eeuwige dood hebt verdiend. En dat je dan dat eeuwige leven krijgt. Kijk, dat is God verheerlijkend. Professor Wisse, die zegt, die omschrijft het zo, die zegt dat Jezus in deze verlatenheid zichzelf een raadsel wordt. En in zijn persoon en in zijn positie. Ja. We kunnen dat wel trachten door te denken, maar we kunnen dat niet. Niet dat in zijn diepte peilen. Dat hij met een lijdelijke en een dadelijke gehoorzaamheid, dat hij afgedaald is tot in de helle diepte. Toen hij zijn lijdensweg begon, dat weet u misschien wel, en als ze de lofzang gezongen hadden, ging hij uit. Naar de hof van Gethsemane. Toen begon hij, zingend, begon hij. Het grote Hallel heeft hij gezongen. Psalm 118 was het laatste. 113 tot 118, dat is het grote Hallel. Zo is hij zingend als het ware zijn lijden begonnen. En hier. Hier wordt hij verlaten. Sion heeft gezegd, we hebben het vanmorgen nog aangehaald. De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Weet u wel? U hebt het misschien ook wel eens gezegd. We hebben vanmorgen gezegd, misschien zitten er hier wel mensen in de kerk. Die zeggen, ja, zo is het nu eigenlijk bij me. Ik gevoel me van God en mensen verlaten. Och, kind van God. U bent nooit verlaten van hem. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat heeft u gezegd. Maar één is er verlaten geworden. Radicaal verlaten geworden. Hoe dit alles kan, dat weet ik niet. Maar de bekwame bijbeluitleggers die hebben gezegd, dit was zo ontzettend dat hier staat. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem. Dat heeft over Calvarië geklonken. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is. En ik vind het eigenlijk een lofzang. Je heeft God hem verlaten. Zijn kinderen die zeggen, en die menen dat ze van God verlaten zijn. En ze zijn nooit van hem verlaten. En dan gaan ze goden soms iets ongerijms toeschrijven. Hier is een lofzang. Waar vandaan, denkt u? Hier is een lofzang uit de rampzaligheid. Niet waar? Daar is de Christus in afgedaald. En daar heeft hij, als het ware, zijn handen in de hoofden gestoken. Figuurlijk gesproken. En werd hij verlaten, toen heeft hij gezegd, mijn God, mijn God. Wat is dat een kostelijke lofzang geweest. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? Bij wijze van spreken, God de Vader liet zijn, de middelaar Gods en der mensen los. En toen heeft hij gezegd, doch gij zijt heilig, doch gij zijt mijn God. U zijt mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Weet ge wat hij is? Hij is de voleinder des geloofs. Hij heeft het geloof behouden tot het einde toe. En geloof maar gerust, dat de Satan, toen dit alles gebeurde, dat hij ontzet is geworden. En de hemel die heeft gejuicht. De klacht in deze verlating, waar we eerst zingen van Psalm 22. Het eerste en het zestiende vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En het zestiende vers, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. verlating. Want dit heeft betekenis voor u en voor mij, voor ons allemaal. Of u nou bekeerd bent of niet bekeerd bent, wedergeboren of niet wedergeboren, dit heeft een ontzaglijke, ernstige betekenis voor ons allen. Hoezo, vraagt u dan misschien? Wel, dat heeft de zaligmaker zelf gezegd. Die heeft gezegd, wanneer ik niet gekomen was, dan hadden ze een voorwendsel voor hun zonde. Maar nu ik gekomen ben, nu hebben ze geen voorwendsel meer voor hun zonde. En als u nou straks gaat sterven en je moet God gaan ontmoeten en je moet rekenschap gaan geven van alles wat in het vlees is geschied. En in dit is u gepredikt, mijn geliefde, dan kan u dat tot eeuwig oordeel strekken. Wat is dat geweldig? Want dat heeft een betekenis voor ons allen hoor. Of we nu bekeerd of onbekeerd zijn. Laten we dit nu eens goed onder de ogen zien. Vraag eens of de Heer uw ogen daarvoor opent. Dat ge dat recht gaat bekijken. Zou het dan zo erg zijn? Kijk, dat heeft de zaligmaker nu zelf gezegd. Ze hebben mij wel eens toegevoegd. Ook over het preken. En dan zeiden ze, ja maar denk je dat het nou zo erg is zoals u het zegt? Kijk, wij moeten altijd maar bij het woord van God blijven. Nooit iets ervan aflaten, er ook niks bij doen. Dat hoeft niet. En dat mag niet ook. Er mag niks van af. En er mag ook niks bij gedaan worden. Maar, als de zaligmaker nu zelf zegt, toen hij naar de kruishoven Golgotha ging, met een gegeeselde en een bebloede rug, en dat de bloed langs zijn slapen liep, en niet waar, van de doornenkroon die hij had, en dat de mensen hem beklaagden, de dochters van Jeruzalem, toen heeft hij gezegd, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf. Want er zullen dagen komen. Kijk, en toen kwam de verwoesting van Jeruzalem. Wat is dat ontzettend geweest. Dat was een voorspel, want het zal zijn straks, aan het einde der dagen, dat zal toch wat wezen, mensen, als de zaligmaker komt om te oordelen de levenden en de doden. En als hij dan door het evangelie u heeft toegeroepen, Elburg, Elburg, hoe menigmaal hebben door het woord van God, door mijn knechten, u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen herkiekens onder de vleugelen bijeenvergaderd. En gij hebt niet gewild. Uw huis wordt u woest gelaten. En dan zal dat woest gelaten, dat zal zijn, net als de omkering van Sodom en Gomorra. En dan zou ik u willen vragen, och, ga nu niet met uw eigen gedachten als het ware te werk. En zeg niet, het zal zo wel niet erg zijn. Het zal wel wat overdreven wezen. Het woord van God, dat zegt het ons. En als de Christus met een grote stem, als die waarachtige God en een waarachtig rechtvaardig mens, vanwege het ontzaglijke lijden, vanwege de hellediepte, met een grote stem heeft uitgeroepen over Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat zal dat dan wezen als het aan het dorre hout geschiet? Weet je waar ik zo bang voor ben, gemeente? Ik ben zo bang dat je eraan gewend raakt. Want ik vertel u vanavond niks nieuws. U weet dit allemaal. Is er nou hier een in de kerk? Afgedacht natuurlijk van de kleine kinderen die er zijn. Maar zou er nou één in de kerk zijn die zegt, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is nieuw voor me. Je bent misschien weer opgevoed. Je hebt je ouders je in onderwezen. En ben je nou nog precies dezelfde. Mens, ik zou zeggen, doe dan geweld op het koninkrijk der hemelen. Het kan nu nog. Het is nu nog de wel aangename tijd. En in de dag der zaligheid, elke ochtend, als je wakker wordt, dan zegt de Heer, ik heb geen lust gehad in je dood, nog in je verderf. Maar heden is het de wel aangename tijd. Heden is het de dag der zaligheid. Als ik nou zo rondkijk, van verschillende leeftijd zie ik hier de mensen zitten. Dan vraag ik je in alle gemoeden, hoeveel dagen heb ik nou wel voorbij laten gaan. Dat je de Heer had kunnen zoeken. En dat die prediking tot u is uitgegaan. En dat je nou nog precies dezelfde bent. Ik zou zeggen, doe geweld op het koninkrijk der hemelen. Ik denk aan die godvruchtige dominee Albert. Die preekte een keer in Gouda. Ze hebben het me verteld, mijn familie vertelde het me. En weet je wat hij toen deed? Hij stond in de kansel. En toen zegt die gemeente, ik trok het haar, zegt hij, uit mijn hoofd. Als ik 5 minuten onbekeerd was. Dat was ernst van die man. Want er staat in de Bijbel, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En de liefde van Christus dringt op. Deze predikatie. En wat hier staat. In dat 46e vers. Kijk. Daar heb je de schrik des Heren. En daar heb je nou de liefde van Christus. En kijk die twee nou eens even tegen elkaar. De schrik des Heren. Dat deden ze aan het groene hout. En de liefde van Christus. Hij breidt zo zijn armen uit. Het is een uitbeelding, een tekening. In de gebrokenheid van het leven. Want het kruis dat stelt de gebrokenheid voor. Een opgaande lijn met een dwarsbalk. De gebrokenheid van het leven, dat is het kruis. En daar hangt hij aan. En zijn handen wijd uitgebreid. Hij zegt. Heden indien ge mijne stemmen hoort, zo verhard uw harten niet, maar laat u lijden. Hij had ze open van het oosten tot aan het westen. Niet waar? Hier hebben ze bij elkaar de liefde van Christus, mijn geliefde, en de schrik des Heren. Ach, dat is het eerste, de betekenis dus voor ons allemaal. En als u onder deze prediking, ik zeg niet dat die volledig is. Ik zeg ook niet dat die af is. Het is een prediking met veel gebrek. Maar als u hieronder verloren gaat, gemeente, zal het de lieden van Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. Waarom hebt gij mij verlaten? Dus dat eerst hebben we gezien. De liefde van Christus en de schrik des Heren. Waarom hebt gij mij verlaten? Waarom heeft de Christus dat nu doorgemaakt? Kijk, dan gaan we naar het volk van God toe. U bent hoofdbeweldadig. U hebt genade van God ontvangen. Hij heeft u getrokken uit de macht der duisternis en gebracht tot zijn wonderbaar en goddelijk licht. Hij heeft u gekocht. Naar lichaam en naar ziel. En dan moet u de Heere verheerlijken. Met lichaam en ziel beide. Paulus zegt, gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en uw ziel. Welke beide goden zijn. En dan moet je vanavond maar eens even. Ja. Op deze vraag een antwoord geven. Verheerlijkt u God. In uw lichaam en in uw ziel. Welke beide goden zijn, verheerlijkt u hem dan? En als hij in zijn opvoedende liefde u een kruis oplegt, dat hij werkelijk uit liefde doet, wat zegt u dan? Zegt u dan niet waarom? Hoeveel keer hebben de mensen al tegen mij niet gezegd, soms op het huisbezoek, ja dominee, ze zeggen wel eens ook, waaraan heb ik het verdiend? Dan zegt, mens verdient hij niks. Alles wat je krijgt, dat krijg je nog uit genade. Maar als je naar verdiensten kreeg, dan waren wij er alle twee niet meer. Dan was ik niet meer op de wereld. En u was ook niet meer op de wereld hoor, als je naar verdiensten kreeg. Want ons recht, dat ligt in de eeuwige rampzaligheid. Daar ligt het. Maar dan zeggen ze wel, en waarom? Waarom moet ik dat nu hebben? En dat zeggen niet alleen de mensen die nog onbekeerd zijn. Dat zeggen ook Gods kinderen wel eens. De waaroms. En nu heeft hij hier dat waarom. Dat heeft hij op een godenverheerlijkende wijze uitgesproken. Kind van God. Als je het met de weg niet eens bent. En dat je in opstand bent tegen de Heer. En dat je zegt waarom. Niet waar? De dichter van Psalm 74 heeft het ook gezegd. Waarom? De beste Bijbel heilig hebben we het uitgesproken. Waarom? En dit waarom van de Heere Christus, toen hij afdaalde in de helle diepte. Dat heeft hij, dat waarom, dat heeft hij verzoend van u. En als je dat nu eens mocht overdenken, mijn geliefde, hij is de volleinde des geloofs waar u het laat zitten. En waar ik het laat zitten. En waar we het allemaal laten zitten. Waar de loopbaan ons voorgesteld wordt. Om uit leidzaamheid te lopen, de loopbaan die volgt. Ziende op de overste leidsman en de volleinde des geloofs. Ik hoop van ganser harte dat u dat waarom moogt verstaan. Waarom dat de zaligmaker zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat u dan uit die grote ambtsdrager moet bediend worden. Ja, wij teren wel iets ergens op. U begrijpt wel dat dit wat hier geschied is, mijn geliefde, dat is nu nodig om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Onze Heidelberger die begint ermee. En die zegt, wat is nou je enige troost in het leven en in het sterven? Zeker. Als je vroeger wel eens indrukken gehad hebt van God goede tierenheid, dat is aangenaam, dat is heerlijk. U kent ze nog wel, denk ik, hè? U hebt ze nog wel in herinnering ook, misschien. Wat heb je er toen van kunnen zingen? Toen heb je misschien wel gezongen, uw goedheid, Heere, is hemelhoog. He? Maar ja, toen de Heere u zijn deugden ging voorstellen, zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid, ja, wat bleef u doen? Als de heiligheid Gods op uw ziel gebonden wordt, dan komt er een moment in het leven dat je zegt, ja, nou kan ik het met mijn bevinding niet meer stellen. Als Gods rechtvaardigheid door Gods geest en door zijn woord op u afkomt, kan je het heus met je bevinding niet doen. Kan je met je liefde niet doen, met je gestalte niet doen en met alles wat u hebt ontvangen. Ik weet het van een kind van God. Misschien heb je ook wel eens van dat kind van God gehoord. Dat was een godvruchtig mens. Weet je wie het was? Het was de koning Hiskia. Wat heeft hij gereformeerd? Wat was het een aangenaam kind des Heren? Daar komt de profeet naar hem toe. En die zegt, koning, geef bevel aan je huis, want gij zult sterven en niet leven. En toen ging hij eerst zeggen wat hij had. Hij zegt, Heere, gedenk dat ik voor je aangezicht gewandeld heb in waarheid en oprechtheid en dat wat ik wat goed is in uw ogen gedaan heb. Heb je wel gemerkt dat Heere nooit zei, het is niet waar? Dat is waar. Job was een man, vroom, godvrezend en wijkende van het kwaad, zoals er geen tweede was op de wereld, maar daar kon er niet mee sterven. Had wat anders nodig. Als hij nog zo kostelijk stilhoudt op je leven, zeg. Alleen God jou zijn brandhout uit het vuur gerukt. Met je gestaltelijke leven, mijn liefde, kun je niet sterven. De Heere zei niet tegen Hiskia, het is niet waar. Maar Hiskia die zag het ontoereikende. En dat was een gode, aangename gebed. Toen zei de Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Ja, kijk, dan komen we net op de juiste plek. Dan hebben we een borg nodig voor onze schuld. Want onze schuld die is hemelhoog. En hier, de ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Hij daalde af volgens de deugde Gods. En nou zie ik ze allemaal. Ik zie als het ware de deugde Gods daar in het afdalen van de zaligmaker. In de diepte der rampzaligheid. Figuurlijk gesproken, want hij is aan het kruis gebleven. Jongeling die zegt het zo mooi en zo schoon in zijn lesboek. Hij zegt, hij is niet in de hel afgedaald. Dan weet je wat er wel gebeurd is? De hel is in hem gekomen. Dat is het. En er waren al Gods deugden die stonden daar, die glinsterden en die schitterden. Zijn goedheid, zijn genade, zijn ontferming, zijn langmoedigheid, zijn heiligheid. Zijn rechtvaardigheid, door al uw deugden aangespoord. is er zo'n kostelijke middelaar, de middelaar Gods en der mensen. En daar vroeg Hiskia om.
Hiskia zegt, Heere, ach,
wees gij mijn borg, want aan mijn kant loopt het voor eeuwig mis. En? De Heer heeft dat gebed verhoord. Wat heeft Hiskia, wat heeft hij eigenlijk een stille lofzang gezongen? Hier, wat zien we hier? Ik heb hier op mijn schets staan. Hier kijken we de Christus in het hart. Ja, ik hoop van ganser harte, gemeente, dat we in deze lijdensweken de Christus in het hart mogen zien. Daar op Calvaris hoogte aan het kruis. Maar ik hoop nog meer. We zien niet alleen hier de Christus in het hart. Ik zou bijna de vraag stellen, wie nog meer? En dan ben ik bang dat er een antwoord uit de gemeente komt. Want dan weet ik het zeker. Als ik zou vragen, en wie kijken we hier nog meer in het hart? Dan weet ik zeker dat er iemand is die zegt, God de Vader. Jazeker. Die God tegen wie wij overtreden hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven zal hebben. Daar heeft geen gebrek meer. Daar is het niet meer ten dele. Als het volmaakte zal gekomen zijn. Dan zal het volmaakt zijn tot in der eeuwigheid. Amen. Heere God des hemels en der aarde, wij zeggen uw naam ootmoedig en vriendelijk dank dat God hebt willen ondersteunen en sterken, ook vanavond bij de prediking naar het lichaam en ook naar de ziel. Och, het was zo'n ernstig onderwerp, zo'n diep ingrijpend onderwerp. We stonden op heilige grond. Wat moesten we bewaard worden dat we niet zeiden dat uw hoogste majesteit zou krenken en schenden. Want wij hebben al te snood uw eer geschonden, Heere. We zijn vijanden van u. O, leer het ons verstaan. En de omzijnend willen alleen. Amen. We zingen van Psalm 121 en daarvan het tweede vers. U en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.